Welkom bij de Inside Beleggen podcast van Trends met Danny Reewegs, directeur analyse en strategie van Inside Beleggen. Deze podcast kwam tot stand dankzij de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België. Wenst u nog meer beursadvies en aandelentips van Inside Beleggen? Krijg dan nu 4 weken gratis Trends bij u thuis via www.trends.be/podcastaanbod.
Aan het einde van deze aflevering zal hoofdeconoom van Keytrade Bank Geert van Herk zijn kijk nog meegeven op de beursactualiteit van de afgelopen weken. Maar eerst spreken we met Danny Reewegs van Inside Beleggen. Dag Danny.
Dag chef.
Ja, en jij hebt jou nog een keer gebogen over het concept van premies en kortingen en netto intrinsieke waardes en dergelijke op de beurs. Nu, dat zijn zaken die zich vooral voordoen bij bepaalde types aandelen, als ik goed begrepen heb, bij bepaalde types bedrijven. Maar ja, waar hebben we het dan over als we spreken over kortingen en premies en dergelijke? Hoe moeten we daar naar kijken?
Ja, je kunt dat heel goed zien bijvoorbeeld bij portefeuillemaatschappijen, bij holdings. En zo zijn er wel een aantal op Euronext Brussel genoteerd. Daar zien we dat je dat heel goed kan berekenen. De intrinsieke waarde, de net asset value, hè, dat is de optelsom van de participaties in de portefeuille zit. Bij niet genoteerde natuurlijk is dat iets moeilijker om dat te gaan waarderen, maar bij alle beursgenoteerde kan je gewoon de prijs erop plakken. En dan kan je dat gaan vergelijken met de beurskoers van die holding. En dan zie je over een loop van tijd dat soms met een serieuze premie kan noteren, maar soms ook met een serieuze korting. En aan de andere kant heb je dat ook bij die gereglementeerde vastgoedmaatschappijen, de GVV's. Ja. Die waren de voorbije jaren enorm populair bij investeerders, soms ook als alternatief voor obligaties. En dan zag je ook wel dat die vaak toch met serieuze premies gingen noteren ten opzichte van de intrinsieke waarde. En daar is dan natuurlijk de optelsom van de gebouwen die in portefeuille zijn, min natuurlijk de schulden.
Ja. Je zou dan als belegger kort door de bocht kunnen gaan redeneren van al wat noteert met een korting. Daar krijg ik eigenlijk meer waarde omdat het met een korting noteert. En is misschien een betere belegging dan wanneer ik in iets ga instappen dat met een premie noteert, waar je eigenlijk meer betaalt dan wat er boekhoudkundig in de portefeuille zit. Is dat een juiste redenering of zijn die premies ook altijd wel te rechtvaardigen om bepaalde redenen?
Ja, in het algemeen is dat wat kort door de bocht. Hè, te zeggen, ja, ik koop alleen met korting, ik koop niet met premie. Natuurlijk, je moet ook kijken naar de evolutie daarvan. Hè. Soms worden die kortingen wel extreem.
Ja.
En ook premies, hè, dat is wat we de jongste jaren gezien hebben, dat zowel bij de GVV's als bij holdings bepaalde premies toch wel exorbitant werden. Mm-hmm. Hè, ver boven het gemiddelde. Of soms dat holdings vroeger altijd met een korting, met een discount noteerden en nu plots met premies gaan noteren. Ja, dat zijn natuurlijk wel alarmsignalen die moeten afgaan van is het nu wel het moment om nog in dat verhaal te stappen? Is het niet te laat? Kan ik beter niet wachten? Dus voor de timing van je aankoop kunnen die kortingen en die premies wel een goede richtlijn zijn. Vooral als je dan historisch gaat bekijken. Ja, zitten we nu met een extreme korting of met een extreme premie, ja, dan is misschien wel of niet moment om toe te slaan.
Ja, en jij hebt jou in jouw intro van in het blad gebogen op 2 van die voorbeelden van misschien wel buitensporige premies. Welke had je het dan over?
Ja, bij de GVV's heb ik gekeken naar Warehouses de Pauw, WDP, ja, toch de grootste speler, hè, ook al sinds enkele jaren in de Bel 20 opgenomen. Ja, daar zagen we toch premies die tot boven de 100% gingen. Hè. Dus dat intrinsieke waarde lag rond de 20 en de beurskoers ging boven de 40 euro.
Okay.
Eind vorig jaar, begin dit jaar. Ja, dan betaal je eigenlijk de toekomstige groei. Want oké, WDP is een groeiverhaal. Alleen betaal je de groei van de komende 3-4 jaar al vandaag.
Ja.
En dan mag er natuurlijk niks mislopen. En voorlopig is er niks misgelopen in het groeiplan. Maar wel natuurlijk met de stijgende rente.
Ja.
En dat heeft natuurlijk nu wel een serieuze impact. En aan de andere kant, bij de holdings, een merkwaardig fenomeen was de evolutie bij Sofina. Ja. Vroeger de schone slaapster. Niemand moest daarvan hebben. 30-40% korting ten opzichte van de intrinsieke waarde. En plots De laatste 2 jaar ja, gingen we daar naar een premie, en zelfs een serieuze premie. Begin dit jaar moest je €435 betalen voor een aandeel Sofina, terwijl het jaarverslag of de jaarrapportering uitwees dat de intrinsieke waarde eind vorig jaar 335 was. Dus je betaalde gewoon €100 of ongeveer 30% ja. premie ten opzichte van de intrinsieke waarde. Ja, dan weet je, als dat nog nooit eerder is voorgevallen, dat je wel een risico neemt als je op dat moment dat gaat kopen.
Ja. Ja, maar zoals je net zegt, we zitten in een sterk veranderende omgeving momenteel. Stijgende rentes, heel veel onzekerheid. Wat heb jij die premies de afgelopen weken of maanden zien doen op de beurs? En hoe hebben de koersen van die, bijvoorbeeld in dit geval WDP en Sofina, hoe zijn zij geëvolueerd de laatste weken en wat heeft dat met de premie of de korting gedaan?
Ja, we hebben een heel spectaculaire daling gezien van beide aandelen. De WDP-aandeel noteert niet meer boven de 40, maar rond midden de 20 nu. Dus dat is toch een terugval met ongeveer 40%. Bij Sofina is het nog erger.
Ja.
Daar zitten we op min 55, min 60% ten opzichte van de topkoers. En dat heeft te maken met het feit dus, ja, dat die stijgende rente toch wel een impact heeft. Sofina is eigenlijk op de eerste plaats geïnvesteerd in jonge groeibedrijven, ja. technologie en dergelijke. Ja, dus de stijgende rente heeft op 2 sectoren een enorme impact. Dat is op de technologie, dat is op de waardering daarvan. Dus de toekomstige winsten worden nu verdisconteerd tegen veel hogere rentes. Dat betekent een veel lagere intrinsieke waarde vandaag.
Ja.
Aan de ene kant, en bij de vastgoed natuurlijk, stijgende rente, gaat de rendementen op de termijn gaan aantasten van die groepen, want ze gaan om een expansie duurder moeten gaan lenen de komende jaren. En dat drukt daar ook natuurlijk de waarde. En we hebben beide gezien dat bij Sofina bijvoorbeeld we teruggegaan zijn van die 30% premie naar ongeveer 30% discount.
Okay.
Dus dat is wel heel heftig op 9 maanden tijd, omdat er ook ja, blijkt dat niet alle groeiverhalen grote succesverhalen gaan worden. Baijiu's, een indisch bedrijf, is in opspraak gekomen. Misschien moet die waarde zelfs op nul gezet worden. En dat is natuurlijk wel een groot verschil. En twee, ja, bij WDP zien we in de eerste jaarhelft nog altijd de groei,
ja.
maar niet meer dezelfde waardering. En de premie van 100% is vandaag nog misschien 20%. Dus dat is wel een heel groot verschil op heel korte tijd door die fors gestegen rente.
Ja, ja, ja. In het geval van Sofina van premie naar kortingen. Ik weet niet wie het zei, maar dat er op de beurs een van de weinige contexten is waar mensen toch argwaan hebben om met korting te kopen, maar ja, toch zeker iets om rekening mee te houden de komende maanden.
Ja.
Een van de aandelen die jij er hebt bijgenomen, dan blijven we in de sector van de GVV's, is Aedifica, de ontwikkelaar van zorgvastgoed. Even de halfjaarresultaten overlopen. Wat was daar belangrijk in om uit te onthouden, volgens jou?
Ja, dat dus de groei aanhoudt. Hè. Ja. Dus ook daar, hè, zoals bij WDP. Hè. WDP heeft zijn winstverwacht nog verhoogd. Aedifica niet, maar dat waren resultaten volledig in lijn met de verwachtingen. Dus op jaarbasis is er ongeveer een 20% groei van de netto huurinkomsten ten opzichte van eind vorig jaar 4%. Dus dat is allemaal in lijn met de verwachtingen. Dus de groei houdt aan. De bezettingsgraad bij Aedifica is nog altijd 100%. Dus dat kan niet beter. Dus op zich is er weinig aan de hand. Alleen dus ja, door de stijgende rente onder meer is de beurskoers ook wel teruggevallen.
Ja, en even uitzoomend naar eerder. Het heeft ook wel een aantal andere externe klappen gekregen die losstaan van de macro-economische context. Ja, welke waren dat nu weer al precies en hoe wegen die momenteel nog op het Aedifica-aandeel?
Ja, Aedifica, dat moet heel duidelijk nog eens beklemtoond worden, is geen exploitant, is enkel de eigenaar van de gebouwen en verhuurt die aan exploitanten van zorginstellingen. En dus eerst had je de coronacrisis met een enorme oversterfte, vooral in de eerste maanden na de uitbraak. Dus dan bedoelen we in de periode maart tot de zomer van 2020. Hè, dus dat daar enorme uitbraken waren, wat ook tot een zeer hoge sterfgraf en dus ook tijd voor leegstand. Maar op geen enkel moment zijn die exploitanten de huur niet meer gaan betalen. Dus op dat vlak is er eigenlijk nooit een probleem geweest Aedifica heeft eigenlijk altijd zijn inkomsten blijven behouden.
Ja.
En aan begin dit jaar was er de crisis met Orpea, de grote speler in Europa.
Ja.
Het Frans bedrijf in vlak van exploitatie van zorginstellingen. Ja, dat bleek heel wat te zijn misgelopen. Ook in de behandeling van de bezoekers, de bejaarden.
Ja.
En ja, dat is toch wel, heeft daar tot een enorme vertrouwensschok geleid.
Mm-hmm.
En tot ineenzakken van dat aandeel. Aedifica heeft snel gecommuniceerd: kijk, dat is maar 5% van onze verhuringen. En eigenlijk, Orpea heeft dat ook altijd de huur blijven betalen. Dus eigenlijk ook op dat vlak zijn er geen problemen geweest qua inkomsten, maar wel qua perceptie. En dat heeft toch wel gewogen op het aandeel Aedifica.
Ja, want zoals je zegt, eigenlijk is het verhaal nog intact. Maar de markt lijkt er niet volledig van overtuigd te zijn. Hoe kijk jij naar de koersontwikkeling van de afgelopen maanden? En is die terecht of onterecht? En wat met de waardering momenteel van het aandeel?
Maar ja, het goede nieuws is dat de intrinsieke waarde ongeveer rond €80 ligt, of ze al dan niet rekening houdt met die hedgingcontracten voor rente.
Mm-hmm.
Maar die zijn nu geld gaan opbrengen, hebben jaren geld gekost aan Aedifica, dus die hebben wel degelijk hun waarde vandaag. Als je rond €80 zit, ja, de beurskoers zit daar niet meer ver boven. Dus in die zin is de premie nu volledig weg. En de lange termijn vooruitzichten, demografisch, zijn dezelfde gebleven. Ja, het blijft nog altijd zo dat tegen 2050 het aantal 80-plussers zou verdubbelen in de Europese Unie. En dat is natuurlijk het basispubliek voor Aedifica, dat zich blijft internationaal ontwikkelen en nu al in 8 landen actief is. Dus op dat vlak zijn er eigenlijk op lange termijn geen problemen. Natuurlijk, in een omgeving van stijgende rente gaat dat wel op de waardering hebben. Maar op dit moment, en dat is het goede nieuws, betaal je geen premie meer ten opzichte van de intrinsieke waarde als je vandaag een aandeel Aedifica koopt.
Ja, oké. Okay. Nee, dat is ook een mooi aandeel om ons op te blijven focussen. En dan jouw tweede aandeel van de week. Dan gaan we naar de telecomsector met Telenet, de Belgische telecomspeler. Ja, over het algemeen lees ik in jouw analyse, de sector doet het goed, maar België volgt daar niet echt in. Hoe komt dat? Wat weegt er op de Belgische telecomsector?
Ja, in het algemeen, hè, in de moeilijke tijden, is de telecomsector een defensieve sector, omdat zij van die economische omgeving minder impact hebben. We gaan niet minder gaan surfen of bellen en dergelijke als het wat minder gaat. Hè. Die kost die blijft.
Ja.
En dus op dat vlak is dat een defensieve sector en scoort die beter dan het marktgemiddelde. Dat is in Europa ook het geval, alleen in België niet, omdat er hier, in tegenstelling bijvoorbeeld in Nederland, waar een mobiele speler is weggevallen, heb je hier een mobiele speler die erbij komt.
Ja.
En als je maar met 3-4 gaat, is dat toch wel een schokeffect. En met de komst van de tandem City Mesh Digi, Romeinse partner, ja, dat gaat toch op toekomstige inkomsten van de andere 3 gaan spelen. En daar heeft de markt natuurlijk rekening mee gehouden door de waardering van de bestaande spelers toch serieus naar beneden te halen. Dus dat is het andere element. Hier is een speler bijgekomen. Vandaar dat de telecomaandelen bij ons het ook slecht hebben gedaan, net zoals de markt in het algemeen.
Ja, en daarbovenop, specifiek voor Telenet, las ik, staan er ook grote veranderingen op til, die ook wel een rol zullen spelen in waarderingen en in hoe beleggers naar het aandeel kijken. Wat zal er allemaal in de toekomst veranderen voor Telenet?
Ja, dat gaat dan al rond hun ontwikkeling van glasvezelnetwerk. Ze hebben daar lang over gedaan, maar in juli hebben ze dan toch het definitief plan kunnen voorleggen, de deal met intercommunale Fluvius, om dat te ontwikkelen. Alleen dat kost heel veel geld de komende jaren, uitgesmeerd weliswaar, ongeveer een 2 miljard over 8 jaar uitgesmeerd. En dat moet dan op dat vlak Telenet een inhaalbeweging doen op de Belgische markt. Maar natuurlijk, dat heeft consequenties. En het belangrijkste punt waarom investeerders nog in Telenet aanwezig was het dividend.
Ja.
Maar dan kwam de onaangename verrassing dat Telenet plant dat dividend te verlagen van 2,75 naar €1 per aandeel. Dus dat is een enorme schok.
Mm-hmm.
Dat is bijna delen door 3. Ja, dat hadden beleggers absoluut niet zien aankomen. Dat heeft dan ook tot een vertrouwenscrisis geleid en een zware terugval van het deel en het aandeel.
Ja, dus omwille van de dividendkorting hebben een groot aantal beleggers het aandeel buiten gegooid.
Ja.
Maar specifiek rond die investeringen met rond de joint venture met Fluvius, wat kan dat betekenen voor het bedrijf? Gaat dat wegen op de groei en op de toekomstige winstgevendheid? Of hoe moeten we daar naar kijken?
Ja, de dividendaandeel geeft het aan. De dividendverlaging geeft het aan dat op korte termijn de kosten komen voor de baten. En dat is het grote probleem, ook in de Belgische telecom. Je moet heel veel investeren zonder dat daar onmiddellijk serieuze stijging van de inkomsten tegenover staat. Dat is eigenlijk de klanten die de grote winnaars zijn, minder de exploitanten.
Ja.
En dat weegt natuurlijk al een hele tijd op die aandelen, waardoor ze eigenlijk al jaren zwak presteren.
Ja, ja, ja. Maar zoals je zegt, beleggers hebben het aandeel buiten gegooid. Terugvallende koersen kunnen soms opportuniteiten betekenen. Is dat ook het geval momenteel voor Telenet, of ben je nog wat voorzichtig?
Ja, voorlopig moet die schok verwerkt worden, dus voorlopig toch een beetje voorzichtig. Alhoewel, dus door de spectaculaire koersdaling is ook die 1 euro alweer, zorgt dat weer voor 7% bruto dividendrendement. Terug opnieuw hetzelfde dan ervoor. Alleen dus de koers is ook spectaculair teruggevallen. En dat kan. Hè. Ooit heeft Liberty Global, de hoofdaandeelhouder van Telenet, alles probeert Telenet van de beurs te halen.
Ah, ja.
Misschien de huidige lage koers kan hen terug inspireren om dat te doen. Maar dat is louter speculatief element. Dat is niet voldoende alleen om het aandeel te gaan kopen. Maar het is wel iets om in de gaten te houden.
Oké. Okay. Nee, goed. Jij bent heel hard bedankt voor jouw kijk daarop. En graag tot volgende week.
Tot volgende week. Graag gedaan.
We luisteren nu naar Geert van Herk, Chief Economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
Hallo iedereen en welkom bij onze wekelijkse bijdrage aan de Inside Beleggen podcast. Ja, ik kom toch nog eens één keer terug op wat er allemaal gebeurd is met de Belgische vastgoedaandelen in het algemeen, maar WDP en VGP in het bijzonder. Want ik heb de afgelopen week toch heel wat beleggers ontmoet of gesproken die zeiden van hoe is het in godsnaam mogelijk dat dit type van kwaliteitsbedrijven zo'n mokerslag krijgen dit jaar op de beurs. Nu, ik denk ook, als we alles even in perspectief moeten plaatsen, als we nu terugkijken op wat er gebeurd is, leek het toch wel een beetje in de sterren geschreven te staan dat er een ommekeer van de koersen van deze beide bedrijven zou komen. Waarom? Ik leg het even uit in deze podcast. We weten allemaal, sinds 2020, 2021 is er een duidelijke ommekeer gekomen in de renteontwikkeling. De lange termijnrentes zijn na een periode van 30 jaar dalende trend omgekeerd naar een stijgende trend. Dat is bijzonder fors gegaan. Die Amerikaanse lange termijnrente bijvoorbeeld, die is op 2 jaar tijd van 1% richting 4% bijna geschoten. Dus dat zijn toch wel zeer forse bewegingen. We weten natuurlijk ook dat de afgelopen jaren de vastgoedaandelen zeer sterk geprofiteerd hebben van deze dalende rentetrend. Want ze waren een beetje pseudo-obligaties. Beleggers die een mooie coupon wouden verzilveren, die kochten de afgelopen jaren heel wat vastgoed. En dan natuurlijk zijn die koersen sterk gestegen, maar natuurlijk ook de waardering van die bedrijven was navenant. Die waardering is ook zeer sterk toegenomen. En dat wisten we eigenlijk ook allemaal. Verschillende studies of van analisten die over die bedrijven schreven, die merkten toch wel op dat de netto actiefwaarde van die bedrijven toch vele malen hoger was. De koers lag vele malen hoger dan de netto actiefwaarde van die bedrijven. Dus er was een zekere overwaardering. En dat was eigenlijk allemaal terug te brengen tot de rentedaling. En dan is de rente van trend gekeerd en zijn natuurlijk ook de koersen van de vastgoedaandelen ook van richting veranderd en van stijgend naar dalend. Dus een eerste les, denk ik, die beleggers daaruit moeten trekken, is toch nog altijd, kijk naar de waardering waaraan je aandelen koopt. We hebben het nu in dit geval over vastgoedaandelen, maar het geldt eigenlijk voor elk type van aandeel dat je koopt. Kijk naar die waardering. Als die waardering sterk begint op te lopen, als we naar een fase van overwaardering gaan, wat kan je dan eigenlijk doen? Dat betekent eigenlijk niet dat je die aandelen automatisch gaat moeten verkopen. Maar wat ik beleggers toch wel een beetje zou aanraden, of misschien nog van gebruik te maken. U weet dat ik een grote fan ben ook van de 200-daags gemiddelde. Dat is inderdaad de toepassing van een 200-daags gemiddelde. Als je met aandelen in je portefeuille zit, waarvan je duidelijk weet dat de waardering zeer duur begint te worden, dat we vanuit een historisch standpunt ja, extreme niveaus beginnen opzoeken qua die waardering. Ja, hou die aandelen dan wel in portefeuille, maar pas eventueel een trendfilter toe en kijk naar het 200-daags gemiddelde. Als die aandelen daaronder beginnen zakken, kan het toch misschien een beetje het signaal zijn om wat af te bouwen. Dat betekent niet dat je al die aandelen moet buitengooien. Je kan altijd een basisparticipatie aanhouden. Maar als de trend van richting verkeert, met andere woorden, als we onder dat 200-daags gemiddelde zouden zakken, kan dat toch een knipperlicht zijn of een signaal om te zeggen van kijk, ik ga mijn blootstelling aan die overgewaardeerde aandelen wat terugbrengen. Dus dat is eigenlijk een beetje, denk ik, de belangrijkste les die we hieruit moeten trekken. Dus wanneer een aandeel sterk overgewaardeerd begint te worden, pas een trendfilter toe. Als je, zeker als je veel van die aandelen in portefeuille zou hebben, er zijn altijd twee belangrijke parameters die de return van een aandeel op lange termijn zullen bepalen. Dus enerzijds ja, de waardering waaraan je koopt. Hoe goedkoper de waardering, hoe interessanter voor de lange termijn return. En anderzijds ja, het momentum, de trend waarin aandelen of sectoren of de beurs in het algemeen zich bevinden. Dus dat was voor wat betreft deze week de bijdrage aan de podcast. Overgewaardeerde aandelen, ja, niet onmiddellijk beginnen buiten gooien, maar pas een trendfilter toe om tijdig het schip te verlaten. Als we beginnen zinken, zal ik maar zeggen. In ieder geval, tot volgende week voor een nieuwe bijdrage aan de Inside Beleggen podcast.
Tot zover deze aflevering van de Inside Beleggen podcast. Meer tips, adviezen en analyses voor uw beleggingen leest u in Trends. Ga naar www.trends.be/podcastaanbod en krijg 4 weken gratis Trends bij u thuis. Volgende week zijn we er opnieuw. Deze podcast kwam tot stand dankzij de gewaardeerde steun van KeyTrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.